Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat ooit zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, die eerst geboren uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen is zijn bloed. Die ons gemaakt heeft koning en priester, God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in de eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen van de 105e psalm en wel daarvan het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het 5e vers van de 105e psalm. Schriftlezing vindt u straks in het Oude Testament, de profetieën van Ezechiël en dan het 17e hoofdstuk. Ezechiël 17 zal straks dus de schriftlezing zijn. Maar eerst doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en wel met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 106, het 3e vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Psalm 106 vers 3 na de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder dan van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholieke christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Ezechiël 17 is dus de schriftlezing. En daar leidt nu Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En des Heere woord geschiedde tot mij zeggende, mensenkind, stel een raadsel voor. En gebruik een gelijkenis tot het huis van Israël. En zeg al, zo zegt de Heere Heer. Een arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen, die verschillende kleuren had, kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een ceder. Hij plukte de top van zijn jonge takjes af en bracht hem in een land van koophandel. Hij zette hem in een stad van kooplieden. Hij nam ook van het zaad des lands en legde het in een zaadakker. Hij nam het en hij zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid. En het sproot uit en werd tot een welig uitlopende wijnstok, doch nederig van stam, ziende met zijn takken naar hem, omdat zijn wortels onder hem waren. Zo werd het tot een wijnstok die ranken voortbracht en scheuten uitwierp. Nog was er een grote arend, groot van vleugelen en overvloedig van vederen. En zie, deze wijnstok voegde zijn wortels naar dezelfde toe en wierp zijn takken tot hem uit, omdat hij een bevochtige zou naar de bedden zijn, bedden zijn der planting toe. Hij was in een goede landouwe bij vele wateren geplant om takken te maken en vruchten dragen, omdat het tot een eerlijke wijnstok mocht worden. Zeg al, zo zegt de Heere, Heere, zal hij gedijen? Zal hij niet zijn wortels uitdrukken en zijn vrucht afsnijden, dat hij droog worden? Hij zal aan al de bladeren van zijn gewas verdrogen, en dat niet door een grote arm, nog door veel volk, om die van zijn wortels weg te voeren. Ja, zal hij geplant zijn, de gedijen, zal hij niet als de oostenwind hem aanroept gans verdorren. Op de bedden van zijn gewas zal die verdrogen. Daarna geschiedde des Heere woord tot mij. Zeg nu, dat wederspannige huis, weet ge niet wat deze dingen zijn? Zie, de koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen en heeft haar koning genomen en haar vorsten en heeft hen tot zich gevoerd naar Babel. Daarna heeft hij van het koninklijk zaad genomen en daarmee een verbond gemaakt. En hem tot een eed gebracht. En de machtigers des lands heeft hij weggenomen. Opdat het een nederig koninkrijk zou zijn, zich niet verheffend. En dat het zijn verbond houdend mocht bestaan. Maar hij rebelleerde tegen hem, zendend zijn bode in Egypte. Opdat men hem paarden en veel volk bestellen zou. Zal hij gedijen? Zal hij ontkomen die zulke dingen doet? Ja, zal hij het verbond breken en ontkomen? Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zo niet in de plaats des konings, die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij veracht en wiens verbond hij gebroken heeft, bij hem in het midden van Babel zal hij sterven. Ook zal Farao door een groot leger en door een menigte van krijgsvergadering met hem in oorlog niets uitrichten, als men een wal zal opwerpen. En als men sterkte bouwen zal om vele zielen uit te roeien, want hij heeft de eed veracht. Brekend het verbond, daar hij zie zijn hand gegeven had, omdat hij deze dingen gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, zo waarachtig als ik leef, zo ik mijn eed die hij veracht heeft, en mijn verbond dat hij gebroken heeft, dat zelf niet op zijn hoofd geven. En ik zal me net over hem uitspreiden, dat hij gegrepen zal worden in mijn jachtgaren. En ik zal hem doen brengen naar Babel. En zal daar met hem recht over zijn overtreding, waardoor hij tegen mij overtreden heeft. Daartoe zullen al zijn vluchtenden met al zijn bende door het zwaard vallen. En de overgeblevenen zullen in alle winden verstrooid worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben en ik het gesproken heb. Alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tank des hoge ceders nemen. Dat ik zetten zal van het opperste zijner jonge takjes, zal ik een tedere afplukken, die ik op een hoog en verheven berg planten zal. Op de hoog berg des hoogste Israël zal ik hem planten, en hij zal zijn takken voortbrengen en vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke ceder worden, dat onder hem wonen. Alle gevogelten van allerlei vleugel. In de schaduw zijn de takken zullen ze wonen. Zo zullen dan alle bomen des velds weten dat ik de Heere, de hoge boom vernederd heb. De nederige boom verheven heb. De groene boom verdroogd. En de droge boom bloeiend gemaakt heb. Ik de Heere heb het gesproken. En zal het doen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij nu het heilig aangezicht onze Heere in gebed. Laat ons bidden. Och Heere, wij weten niet te bidden zoals we behoren te bidden. En dan naderen we tot u, o Vader der lichten, u smekend om de geest der genade en der gebeden. En dat vragen wij u niet pleitend op iets dat in ons is te vinden of iets dat wij hebben gedaan. Maar wij doen een beroep op de naam, op het werk van de Heer Jezus Christus. Uw enige geboren Zoon, o Vader, die gij naar deze wereld zond, ter verzoening van de zonde, die zijn leven als de goede herder voor zijn schaap heeft afgelegd, en die betuigd heeft dat niemand een van zijn schapen uit zijn hand kan rukken. Wij smeken u dat toch uw woord kracht voor ons mag hebben. Uw woord is in zichzelf krachtig. En dan hebben wij de levendmakende werking van uw geest nodig. Trek ons naar u toe. En als dat geschied is, houd ons dicht bij uzelf. Uw woord gaat toch uit. Opdat we onderwezen en vertroost worden als we u reeds mogen toebehoren, ook dat we toegebracht worden als dat nog niet het geval is. Breng uw kerk tot bloei. Hier in Dalbostermaart, in Hardingsveld, in Sliedrecht, in alle dorpen en plaatsen, in dit deel van Nederland. Ja, wees uw kerk in Nederland nabij, uw kerk wereldwijd. Dan zijn er delen van uw kerk die zwaar vervolgd worden. Ook in Nederland wordt de druk op christenen groter. De vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van onderwijs die we in Nederland kennen, staat allemaal onder druk. We leggen het in uw handen, geef dat we getrouw blijven als die druk nog groter wordt. Nu is er al een grote druk om zelfcensuur uit te oefenen, om niet te spreken waar we moeten spreken. Om te zwijgen waar we behoren te spreken, geef toch dat we daar niet aan toegeven. Dat we in wijsheid, maar toch ook duidelijk uw naam, o Heer Jezus Christus, belijden voor de mensen. Opdat gij ons eenmaal belijdt voor de Vader. En dan smeken we u of u uw verbond van kind tot kind wilt voortzetten. Immers, als we kinderen ontvangen, als we die ontvangen hebben, dan worden ze geboren als kinderen des toorns. En kunnen ze uw koninkrijk niet binnengaan, tenzij ze opnieuw geboren worden. Dan weten we ook, dat kan al heel jong geschieden. We weten ook dat het niet alles Israël is dat Israël genoemd wordt. We weten daarnaast nog dat het in dit leven nooit te laat is. Daar geeft u woord meerdere voorbeelden van. Dan hebben we maar te denken aan koning Manasse, die op zijn oude dag tot inkeer kwam. Heren, breng mensen terug naar uw kerk die weggegroeid zijn van uw kerk, die daar wel bewust mee gebroken hebben. Geef dat mensen zich bij uw kerk voegen, die helemaal niet bij deze dingen zijn opgevoed. En dat het bovenal zo mag zijn dat degenen die bij de kerk gevoegd worden, levende leden van uw kerk blijken te zijn. Heren, we smeken u dat uw kerk niet alleen groeit in de lengte en in de breedte, dat het getal van hen die onder het woord komen toe mag nemen, maar ook dat uw kerk mag groeien in de diepte. Dat het getal der levende leden toeneemt en dat niet alleen. Dat we meer vrucht gaan dragen, niet langer 30-voud, maar 60-voud. Niet langer 60-voud, maar 100-voud. En dit is zeker. Dan staan de verstgevorderden nog maar aan het begin. Want dan kunnen al de heiligen tezamen de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte van uw liefde, geopenbaard in de Heer Jezus Christus, niet bevatten. Vervul de aarde met de kennis van uw naam. Geef dat uw evangelie beslag legt op de volkeren. Dat opent ook voor de tijdperspectieven. Als we de volkeren der wereld aan u opdragen, dragen we heel in het bijzonder het Joodse volk aan u op, waaruit onze Heer Jezus Christus is voortgekomen. Onder dat volk bleef er de eeuwen door en overblijfsel naar de verkiezing van uw genade. En voor dat volk ligt er nog de belofte dat eenmaal gans Israël zalig wordt. Heer, dat die belofte vervuld mag worden. U weet alle dingen, er is een strijd gaande al vanaf de zondeval tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. U, o Christus, hebt overwonnen. Al zien we dat maar heel ten dele, en toch kunnen we het zien, dat de Satan gebonden is. Want wat hem ook lukt, het lukt hem niet om de voortgang van uw kerk te verhinderen. Dat er een kerk is inmiddels op alle continenten. En eenmaal zult gij toch de vrijgekochte kerk uit het oude verbond, van het oude verbond en de kerk van het nieuwe verbond uit Israël en de volkeren, het nieuwe Jeruzalem binnenleiden. Straks breekt dat adventstijd weer aan. Dan zien we uit naar het herdenken van Christus' eerste komst naar deze wereld, geeft dat we elke dag uitzien naar uw tweede komst, o Heere Jezus Christus. Maranatha, kom Heere Jezus, kom toch haastelijk. Hoor ons zo boven ons bidden en denken, houd ons gemoed voor u bereid. Geef dat we vanuit de prediking ook antwoorden krijgen op vragen, kracht om een kruis dat u ons hebt opgelegd te dragen. Hoor ons zo om Jezus willen. Amen. Ik vraag uw aandacht voor het slot van Ezechiël 17. Daar vinden we messiaanse profetie. En daar staat dan in Gods onfeilbaar woord het volgende, Ezechiël 17, de versen 22 tot en met 24. Alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tak van de hoge ceder nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijn er jonge takjes, zal ik een tedere afplukken, een teertakje dus, die ik op een hoog en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke ceder worden, dat onder hem wonen alle vogelen van allerlei gevleugelte. In de schaduw zijner takken zullen ze wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere, de hoge boom, vernederd heb, de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik de Heer heb het gesproken en zal het doen. Het onderwerp van de preek is naar aanleiding van deze woorden de komst van de Messias voorzegd. Allereerst wie hem schenkt en dat is de Heere zelf. Vervolgens wat hij wordt, tot een hoge boom, verheven boom, een groene boom, op een hoge en verheven berg. En tenslotte zijn gang en ook die van zijn gemeente door de geschiedenis met daartegen over de gang van de wereld. Dus de komst van de Messias voorzegt, allereerst wie hem schenkt en dat is de Heere zelf. Ten tweede wat hij wordt, een heerlijke ceder, geplant op een hoge en een verheven berg. En tenslotte zijn gang door de geschiedenis en ook de gang van zijn kerk en daartegenover de gang van de wereld. Eén collecte bestemd voor de kerk Voldij van harte aanbevolen. En we gaan eerst nog een keer zingen, wel van de lofzang van Zacharias, de verzen 1, 2 en 5. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En wat er verder volgt in de verzen 1, 2 en 5 van de lofzang van Zacharias. Gemeente, komende zondag, tenminste als ons oud en kerkelijk jaar, is de eerste Adventszondag. Advent, dat betekent komen. We leven toe naar het herdenken van Christus' eerste komst naar deze wereld. En als we dan het Nieuwe Testament lezen, dan springt onder de profeten, dat weten we toch allemaal wel, Jesaja eruit. Dat is de meest geciteerde profeet in het Nieuwe Testament. Hij wordt wel de evangelist van het Oude Testament genoemd, niet zonder reden. Want in geen profeet, heeft natuurlijk ook met de lengte van zijn boek te maken, via zoveel messiaanse profetieën, als bij de profeet Jesaja. Alleen als we denken aan het begin van zijn boek Jesaja 7, zie je een maagd zal zwanger worden. Jesaja 9, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouders gelegd. En Jesaja 11, er zal een reisje voortkomen. Het afgetrouwde tronk van Izzi. Neem Jeremia. Die is vooral bekend om de belofte van het nieuwe verbond een heel centraal gegeven. Als het gaat om de lijn van de oude bedeling naar de nieuwe bedeling. En ook bij Jeremia vinden we messiaanse profetieën. Daar wordt de komende Messias niet als een reisje aangeduid, maar als een spruit. En daar horen we zijn naam. De bekende Schotse predikant heeft er een gedicht aan gewijd met die titel, De Heere Onze Gerechtigheid. Ezechiël is de minst bekende van de drie grote profeten. En dat hij niet minder dan Jesaja en Jeremia ook messiaanse profetie heeft uitgesproken, is haast nog minder bekend, hoewel ik hoop toch dat als ik het heb over de profetie van de enige, dat we kunnen zeggen, nou dat staat in Ezechiël 34. En het komt terug in Ezechiël 37. Dan heb je twee messiaanse profetieën. En hier, aan het slot van Ezechiël 17, heb je een derde. Ik heb er eerlijk gezegd nooit over horen preken. En dan kan ik mezelf beschuldigen, als je het woord beschuldigen in dit verband al zou mogen gebruiken. Ik heb er tot dusver zelf nooit over gepreekt. Terwijl ik al 40 jaar in het ambt sta. Waarom niet? Ik weet het eigenlijk ook niet. Zeker is dat aan deze profetie die je vindt, aan het slot van Ezechiël 17, in de loop der eeuwen, eigenlijk weinig aandacht is geschonken. En toch staat daar hetzelfde als in Jesaja 11. Er zal een reisje voortkomen. Het afgehouwen tronk van Izzi. Hier wordt over een tere tak gesproken. Nou, dat is toch hetzelfde beeld. En bij Jeremia het beeld van een spruit. Dus je vindt bij die drie grote profeten, met iets andere woorden, hetzelfde beeld. Onlangs las ik met een groep Ezechiël 17 in het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament. Ja, en dan word je nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Aan het slot van Ezechiël 17, een messiaanse profetie. En je hebt er nog nooit over gepreekt. En zo ben ik ertoe gekomen dat vanavond voor het eerst te doen. Een predikant moet oude dingen voortbrengen uit de schat des woords, maar toch ook nieuwe dingen. En dan zullen we ook merken dat die nieuwe dingen toch weer oud zijn. Een van de dingen die opvalt, is als je het boek Ezechiël leest, dat hij nogal wat keren van gelijkenissen gebruik heeft gemaakt. Dat woord, dat viel ook aan het begin van Ezechiël 17, een raadsel, een gelijkenis. Hij stelt een raadsel voor, een gelijkenis. En hij heeft van zijn hoorders toen het verwijt gekregen. Jod is een verdichter van gelijkenissen. Het zijn mooie verhalen. Maar je hoeft er je echt niet veel van aan te trekken. Dat was juist wel de bedoeling. Gelijkenissen zijn niet zomaar verhalen. Maar verhalen met een bedoeling. En dan hebben de gelijkenissen van Ezechiël een bijzonder karakter. Want hij vertelt de geschiedenis in de vorm van een gelijkenis. Wat gebeurd is en ook wat nog zal gebeuren. En dan kan je zeggen, zijn gelijkenissen hebben het karakter van een profetie. Hoe zit dat in Ezechiël 17? Je leest daarvan twee arenden. Allereerst van een arend die groot was. En vervolgens van een grote arend. In het Hebreeuws staat het de eerste keer net iets anders dan de tweede keer. En dan kan je constateren dat ook de Statenvertalers dat hebben willen laten doorklinken in de wijze waarop ze die uitdrukking hebben vertaald. Een arend die groot was. Dat is de belangrijkste. De grootste. En dat slaat op Nebukadnezar, de koning van Babel. En is er nog een grote arend, toch iets minder belangrijk. En dat is Farao Hofra. Wat is er gebeurd? In 598 voor Christus. Juda had gerebelleerd. Jojakim. En Jeruzalem is ingenomen. Jojakim heeft dat beleg niet overleefd. Jojakim zijn zoon wel. Maar die is naar Babel gevoerd. En dan wordt Zedekia, een oom van Jojakim, een broer van Jojakim, een derde zoon van Josia, tot vorst aangesteld. Er staat dat de koning Nebukadnezar hem tot koning maakte. En dat kon je in het Nederlands weer niet zien. Koning maken is één werkwoord. Maar het zelfstandige naamwoord koning wordt nooit voor Zedekia gebruikt. Wel voor Jojakim, dat was eigenlijk de laatste echte koning. Zedekia was feitelijk niet meer dan een vorst. En het was van groot belang dat hij zijn positie kende. En dat is helaas niet gebeurd. Hij is een voorbeeld van een nederige die zichzelf zocht te verhogen. Maar wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Hij wordt vergeleken met een tokje dat zo'n arend, en dan zie je het is een beeld, want normaal gebeurt dat natuurlijk niet. Een tokje van een ceder geplukt door een arend, een ceder van de Libanon. Geplant in een stuk land. En dan wordt die ceder, dat kan in een gelijkenis gebeuren, tot een wijstok. Een wijstok is een nederige plant in onderscheid tot een ceder. En een wijstok draagt vrucht, en dat was de bedoeling. Heel concreet, Zedekia moet belasting betalen, tribuut afdragen, zo kan je dat ook verwoorden, aan Nebukadnezar. Je kan het ook zo zien, dan gebruik ik de beelden van de gelijkenis. Hij was geplant in een zaadakker, in een goede landouwen. Hij moest zijn wortels uitstrekken richting die eerste adelaar, die grote adelaar. En dan denk je heel concreet, een de Eufraat en de Tigris, een tweestromenland. Wat gebeurt? Hoewel Zedekia onder ede beloofd had en de naam des Heren daarbij aangeroepen had, dat hij trouw zou zijn aan Nebukadnezar, dat hij hem loyaal zou zijn, breekt hij de eed. Schendt hij het verbond. En natuurlijk kwam er geld bij te pas. Zocht hij steun in Egypte bij Farao Hofra. Hij wilde bij wijze van spreken dat zijn wortels het water op zouden drinken. Niet langer van de Eufraat en de Tigris, maar van de Nijl. Het is slecht afgelopen. Eigenlijk heeft Nebukadnezar helemaal niet zo zijn best hoeven te doen. Het is niet zo dat hij een extra groot leger erop uit heeft moeten sturen. Opnieuw is Jeruzalem ingenomen, maar dit keer liep het er slechter af dan de vorige keer. Want nu nam Nebukadnezar het besluit. Ik stop ermee. Hij verwoestte Jeruzalem. Geen nieuwe koning meer. Geen nieuwe vorst meer. En ook de tempel. Zedekia heeft moeten zien dat zijn zonen voor zijn ogen geslacht werden. En toen hij dat gezien had, werden zijn ogen uitgestoken. En dan weet de profeet, achter dat wrede optreden, want dat was het natuurlijk, van de Babylonië staat tenslotte God zelf. Want Zedekia had het er wel naar gemaakt. En dan staat er dat de Heere zelf met hem zou gaan richten. Het is ook gebeurd. Als Ezechiël deze gelijkenis vertelt, is de verwoesting van Jeruzalem nog toekomst. Maar het zou niet lang meer duren. En weet je welke les we daaruit onder andere al kunnen trekken? Zedekia heeft misschien gezegd, ja, ik heb er wel een netel afgelegd. Maar de man doet nergens aan je. Dat is een Babyloniër die dient zelf andere goden. Ik hoef zo zwaar niet aan die neet te tillen. Nee, dat geldt niet alleen. En dan trek ik de lijn door naar het heden. Naar medekerkgangers. Uw ja moet ja zijn en uw nee, nee. Dat geldt ook naar mensen die als het gaat om hun gedachtegoed ver van ons vandaan staan. Maar als we ja gezegd hebben, moet het ja zijn. En al helemaal als we een verbond zijn aangegaan. En dat was in het Oude Testament en met een eed bevestigde overeenkomst. Het woord dat er staat te vertalen, zie je met eed vertalen, hebben ze elders met vloek vertaald. En eigenlijk is dat beter. Dat is iets letterlijker. Wat heb eed en vloek nou met elkaar te maken? Wel, als je een eed uitsprak, dan gaf je daarmee aan, de vloek van de Heeren mogen me treffen, die mag me treffen, als ik niet de waarheid spreek, als ik me niet houd aan wat ik heb beloofd. Nou, dan zeg ik nogal wat. Dat had dus Zedekia ook gezegd. Die had een eed afgelegd en daarmee aangegeven, de vloek mocht hem treffen en dat is ook gebeurd. Dat laat trouwens ook zien, dat is even een zijspoor. Hoe die Petrus is gestruikeld toen die zichzelf vervloekte. Dat wil zeggen, leg er een eed op af. Ik leg er een eed op af dat ik Jezus niet ken. De vloek van God mag me treffen als ik hem wel ken. Dat heeft Petrus gedaan. En toch was er ook voor hem vergeving. Hoe zit het nu met het Joodse volk? Met Israël? En met het huis van David? Ze hadden het verbond verbroken dat Nebukadnezar met hen had gesloten. En Zedekia had toen een eed moeten afleggen, zo ging dat, in de naam van zijn God. Maar dat is de enige die echt bestaat. En dat verbond hadden ze verbroken. En niet alleen het verbond met Nebukadnezar. Uiteindelijk het verbond met God zelf. Dat de Heer al gesloten had met Abraham, Isaac en Jacob. Vernieuwd het aan de Sinai. En als je denkt aan het huis van David, dan ga je terug naar de profetie van Nathan. Dat de Heer er zelf garant voor stond. Er zal altijd een nazaad van David op de troon zitten. Maar hoefde God zich nog wel aan die belofte te houden? Nu in het volk, in het vorstenhuis, het verbond zo schandelijk verbroken had. En dan moeten we zeggen, ondanks de ontrouw van het volk en van het huis van David, blijft God de getrouwe. Dan kunnen we trouwens teruggaan naar Ezechiël 16, daar staat dat ook. Evenwel zal ik gedachtig zijn aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Ik denk aan dat verbond en ik vernieuw het verbond. Trouwens in Ezechiël 16, dat is bekender als Ezechiël 17, vind je ook een gelijkenis, dat zeg ik maar even. Daar wordt het volk vergeleken, het volk in Egypte, met een te vondeling gelegd meisje. En een voorbijganger, en dat is de Heere zelf, die ontfermt zich over dat meisje. En hij trouwt ermee, als ze volwassen is geworden. En dan wordt dat meisje, haar man, ontrouw in de vorm van een gelijkenis. Vertelt Ezechiël hoe God zijn volk opzocht. En dat volk ontrouw werd. Maar dan besluit Ezechiël 16, daar stapt Ezechiël af van de vorm van een gelijkenis. God gedenkt aan zijn verbond. En dat komt terug aan het slot van Ezechiël 17. We lezen er niet meer van een arend. Zonder enig beeld wordt God zelf geïntroduceerd. De Heer, die neemt een tere tak van een ceder, kennelijk ook op de Libanon te vinden. En die plant die tak op een hoge berg. En voor een heerlijke ceder. De komst van de Messias aan het slot van Ezechiël 17 voorzegt. Tegenover alle vorsten uit het huis van David die gefaald hebben. Uiteindelijk hebben ze het allemaal. Zelfs die vorsten die er qua godsvrucht uitspringen. David zelf. Jozefat. Hiskia. Josia. Ook hun optreden vertoont vlekken en rimpels. Maar er komt een vorst. Zijn optreden zal geen vlekken en geen rimpels vertonen. Wie geeft die vorst? Mijn eerste gedachte. Dat doet de Heere zelf. Wij hebben het verbond verbroken. En dan betaalt God niet met gelijke munt. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Hoe moet je dat zien, zalig worden? Het is alleen genade. Dat Christus naar deze wereld is gekomen, laat ons zien dat God vol van ontferming is. En niet minder. En dan ga je trouwens naar Ezechiël 36, dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Dat God het stenen hart wegneemt en een vleeshart geeft. Dat God een nieuwe geest geeft. Het is alleen genade. En dat kan je dan in de vertaling weer niet zien. In het Hebreeuws is het zo, als een zin een werkwoord heeft, hoef je er geen ik bij te zeggen. Waarom niet? Je kan aan de vorm van het werkwoord gewoon zien of het ik, jij of hij is. Als je er ik of jij of hij bij zet, dan is dat om extra nadruk te geven. En is het niet zonder reden. In het boek Ezechiël komt dat zelfstandige naamwoord ik 169 keer voor. En hoeveel keer slaat het op God? Nou, om precies te zijn, 160 keer. 160 keer. In zijn taal benadrukt Ezechiël dit werk is door Gods alvermogen door zeer hand alleen geschied. En hier, in Ezechiël 22 tot 24, je vindt in eerste instantie drie keer het woord ik en dan tenslotte nog een keer. Ik, en je zou dan voor alle duidelijkheid kunnen vertalen, ik zelf, zal ook van de opperste tak des hoge ceders nemen. Dat is het, de eerste keer dat er ik in het Hebreeuws staat. En de tweede keer. Dewel ik op een hoge en verheven berg planten zal. Daar zou je weer voor alle duidelijkheid ik zelf kunnen zeggen. En dan voor de derde keer staat er dat zelfstandige naamwoord ik in het Hebreeuws. Ze zullen alle bomen des velds weten dat ik zelf, ik, de Heere, de hoge boom vernederd heb. En de nederige boom verheven heb. En samenvattend lees je dan nog een vierde keer. Ik de Heer heb het gesproken en zal het doen. Maar dan zitten we bij de terugblik. Als je drie even weglaat, heb je drie keer ik. In het Hebreeuws. Dat is niet toevallig. Wij zeggen wel eens driemaal is scheepsrecht.
Dat zie je hier ook.
Het getal 7 heeft in de Bijbel een bijzondere betekenis. Het getal 12, 10 ook nog een beetje. Maar ook het getal 3. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Israël. 3 keer in de eigenlijke profetie wordt het zelfstandige naamwoord ik gebruikt. Om te onderstrepen, God doet het alleen en God doet het ook zonder meer. En dan hebben de psalmisten er al van mogen zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Ik denk ook aan psalm 89. Dat is de psalm van het verbond. En wel heel in het bijzonder het verbond van God met het huis van David. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Wat betekent dit dan eens voor het geloofsleven, voor het geestelijk leven? Nou, ik kan het niet beter verwoorden dan weer psalm 89 aan te halen. En onze koning is van Israëls God gegeven. Waarom heb je zo'n koning, joh? De beste die er is. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. De overste van de koningen der aarde. Dat hebben we niet verdiend. Alles behalve dat. Dat kon het volk Israël niet zeggen. Dat kon ook het Davidshuis niet zeggen. Dat zij het erna gemaakt hadden. Dat er een vorst zou zitten van wie gezongen zou kunnen worden. Eeuwig bloeiende gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Waar hebben we het aan verdiend? Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekend. Het is genade van het begin tot het einde. Het begint met genade, wordt voortgezet met genade. En het is de titel in de Nederlandse vertaling van de autobiografie van Newton. En genade brengt me thuis. Het is genade van het begin tot het eind. Onze koning is van Israëls God gegeven. En wat is dat dan voor een koning? Nou, die seder, dat twijgje van een seder, en dat sloeg dan op Zedekia, dat moest een wijstok worden, dat werd een wijstok. Maar de man was er niet tevreden mee. En hier, een teer twijgje, wordt tot een heerlijke seder. En hij wordt ook nog eens een keer geplant op een hoge en een verheven berg. Waar slaat dat op? Aan de ene kant de nederige komst van Christus naar deze wereld. En de andere kant zijn verhoging. En ja, heel dogmatisch gezien begint de verhoging bij de opstanding in de hemelvaart. Maar in dit verband zou ik kunnen zeggen eigenlijk begon dat al, dat die seder ging groeien, om maar zo te zeggen, dat dat twijgje ging groeien. Dat begon al toen Jezus een begin maakte met zijn openbare bediening. Toen was hij gezalfd met een heilige geest. Johannes had hem met water gedoopt. En God de Vader had hem met de heilige geest gedoopt. Dat is ook weer even een zijspoor. Was dat nodig? Hij was toch God? Ja, maar ook mens. Ook mens. En dan wordt hij als Messias met de Heilige Geest gedoopt. Op hem zal de Geest des Heren rusten. En dan blijkt hij heeft een arm met macht. Hij geeft blinden het gezicht. Hij maakt doden levend. Hij reinigt melaatsen. Maar vooral armen wordt het evangelie verkondigd. Hij roept gevangenen vrijheid uit. Geestelijke vrijheid. En gebondene opening der gevangenis. En als het dan om zijn koninkrijk gaat, dan kan de Heere Jezus zijn koninkrijk vergelijken met een mosterdzaadje. Maar het wordt hem een grote boom. Dan zie je, in die gelijkenis van het mosterdzaadje, grijpt de Heere Jezus wel heel letterlijk terug, juist op deze messiaanse profetie. Want dat beeld van die grote boom, dat vind je niet bij Jesaja en niet bij Jeremia, maar wel hier in Ezechiël, een grote boom. Ja, je vindt dat beeld ook bij Daniel en dan slaat het op Nebukadnezar. Maar die verhief zich en die boom die wordt omgehakt. Ook de farao van Egypte kan in Ezechiël 31 met een hoge boom vergeleken worden. Maar die wordt ook omgehakt. Want die verhieven zich. Dat is met Christus anders. Hij heeft zichzelf vernederd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbend. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. En u heeft God hem een naam gegeven boven alle naam. Niemand kan de komst van zijn koninkrijk tegenhouden. En ik zei al, dat koninkrijk dat kreeg al gestalte bij Christus. Optreden voor zijn kruisdood, zijn openbare bediening. Met als aanvangspunt de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. Maar dat het nog meer duidelijk wordt hoezeer deze profetie in Christus zijn vervulling vindt, in de Heer Jezus Christus, blijkt wel bij zijn opstanding en zijn hemelvaart. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En nu is de Heer Jezus een hoge boom en onder hem wonen vogels van allerlei vleugel. En in de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. Hoe moet je dat nou zien? Predik het evangelie alle creaturen. Ga dan heen, onderwijst alle volken. En dopend in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En dat Christus echt een hoge boom is. Niemand kan het ontkennen. Ja, je moet het willen zien. Maar als je erop gewezen wordt, niemand kan het ontkennen. Mensen kunnen zo hard roepen als ze willen dat God niet bestaat en dat een Bijbel niet waar is. Maar niemand kan ontkennen dat er een christelijke kerk is op alle continenten. Hoe komt dat? Omdat God echt bestaat. Omdat Christus echt alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En omdat Gods beloften echt niet falen. Ja, dat beeld van die hoge en verheven berg, dat mag je in eerste instantie op Jeruzalem betrekken. Ja, maar die berg waarop Jeruzalem gebouwd is, of die bergen waarop Jeruzalem gebouwd is, die zijn toch niet zo hoog? Nee, letterlijk niet, maar geestelijk wel. Dan kon de psalmist al zeggen, wat springt gij op? Gij bultige berg. Dan dacht hij aan de bergen van Bazan, die waren letterlijk hoger. Maar deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Daar zal die wonen. En ga je naar het Nieuwe Testament, waar vind je de vervulling? In zijn naam, dat zei de Heer Jezus naar Lucas, voordat hij ten hemel voert. In zijn naam moest er gepredikt worden, bekering en vergeving van zonde. Onder alle volken. En waar moesten ze beginnen? In Jeruzalem. Van Jeruzalem ging het woord des Heren uit tot alle volken. En dan weten wij, dat zou Ezechiël niet vermoed hebben, dat het overgrote deel van het vleeselijke zaad van Abraham, Isaac en Jacob, Jezus, ondanks het feit dat hij door de Vader aangesteld is als de overste van de koningen der aarde, heeft hem niet als de Messias erkend. Maar er is wel een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade op de dag van vandaag. En elk van de vorsten buigt zich. De volkeren worden toegebracht, dan weten we ook. Dat heeft Paulus ons verteld. Er zal niet alleen de eeuwen door een overblijfsel zijn. Straks, nog voordat Christus wederkomt, zal gans Israël zalig worden. En tenslotte, dan kom je bij de uiteindelijke vervulling. Bij het laatste visioen van Ezechiël, het visioen van een nieuwe tempel, wordt die verplaatst naar een hoge berg. En die hoge berg, die zal de plek zijn waar de nieuwe tempel komt. Hij wordt niet gebouwd, hij komt gewoon. Hij komt gewoon. Er hoeft niemand aan te pas te komen. Waar vind je in het Nieuwe Testament de vervulling van dat tempelvisioen uit Ezechiël? Nou, de uiteindelijke vervulling vind je aan het slot van het boek Openbaring. Johannes wordt in de geest verplaatst naar een hoge berg. En dan ziet hij geen tempel. Maar dan ziet hij een stad. En die stad die zal neerdalen op die hoge berg.
Maar hoe zit het dan met die tempel die Ezechiël voorzegd heeft? Die is er ook. Het is aan de ene kant een stad zonder tempel en aan de andere kant een stad met een tempel. Want er is nog meer dan een tempel. Wat kan dan de tempel overtreffen? Het Lam van God dat de zonde der wereld heeft weggedragen. Dat is veel meer als de tempel. Het Lam zelf is het tempel. En wat blijkt dan? Dan moeten alle bomen des velds erkennen dat de Heere de hoge boom vernederd heeft en de nederige boom verheven heeft. Alle bomen des velds, dat zijn alle vorsten, maar ook alle volkeren. Als je niet vrijwillig het in deze bedeling hebt erkend, dat Christus alle macht heeft, als die wederkomt, kan niemand erop heen. Ja, maar ik geloof er niks van, zei iemand meens, dat de doden worden opgewekt. En dat ik straks voor Gods rechterstoel gedaagd word. Dat is een sprookje, dat maak je mij niet wijs. U bent een verdichter van gelijkenissen, dat werd eigenlijk gezegd. Dat heb ik geantwoord, daar had God geen rekening mee. Het is niet zo, omdat u het een sprookje vindt, het ook een sprookje blijkt te zijn. Nee, al vindt een mens het een sprookje, het is echt waar. En dan kun je allerlei argumenten aanhalen. Ten slotte kan God alleen een mens overtuigen. En moeten wij beginnen en eindigen. Het is echt zo. Een kind kan zeggen, mijn vader heeft het zelf gezegd. Dat is het eind van alle tegenspraak voor een kind. Mijn vader heeft het zelf gezegd. En dan weten we dat een kind zich kan vergissen. In zijn aardse vader. Maar wij kunnen ons nooit vergissen in de hemelse vader. Hij heeft het zelf gezegd. Wie de Messias is, wat hij wordt. Een hoge boom. Iedereen kan eronder schuilen. Met zorg, maar vooral met zonde. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Laat me steunen op uw trouw, de trouw van Gods onwankelbare verbond. Laat mij rust in uw schouw. Hè, dat je schuilt onder de schaduw van de vleugelen van Christus. Dan gebruik je het beeld van de vogel. Maar je kan ook denken aan de schaduw van een boom. Christus die schaduw biedt tegen de hitte van Gods toorn. En als we zo God in Christus mogen kennen, welke zorg ons ook treffen, dat kan niet gering zijn. En je bent niet altijd op je plek. En je komt niet altijd bezien en je trept schept er niet altijd troost uit. En toch blijft het waar. Alle dingen werken mee ten goede. Neem goed en bloed ons af, dat zei Luther. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in. En erven koninkrijk. Een teertokje werd tot een hoge ceder. En die werd ook nog eens een keer geplant op een hoge en een verheven berg. Dan denk je trouwens ook, dat heb ik nog niet gezegd. En Daniel 2. Die steen zonder mensen aan de afgewouwen. Dan heb je het ook weer. Is geen mensen te pas gekomen. En dat grote beeld van Nebukadnezar, wat hij zag in zijn droom, dat wordt verbrijzeld door die steen. Dat beeld wat Nebukadnezar in zijn droom zag, zijn de koninkrijken der wereld. Te beginnen met het fijne. En die steen, dat is het koninkrijk van God. Dat is het koninkrijk van God en dat wordt op een hoge berg. En dan is het trouwens niet toevallig. In Daniel 7 lees je dat de zoon des mensen, de wolken des hemels, gaat naar de oude vandaag. Wie is die zoon des mensen eigenlijk? De Heer Jezus, die gaf aan, dat ben ik. Hij is de zoon des mensen. Hij is diegene op wie Daniel zinspeelde. Die Daniel bedoelde, dat is de Heer Jezus. Met zijn hemelvaart ging hij op de troon van zijn vader David zitten. En het was nog groter dan gedacht. Die troon stond niet hier op aarde, maar die troon stond in de hemel. Als die troon op aarde stond, dan was het in de rij staan voor je de koning kon spreken. En dat is nou niet het geval. Want waar je ook in de wereld bevindt, er is toegang tot Davids grote zoon. Want hij is koning en priester tegelijk. De komst van de Messias voorzegt, dat is het onderwerp van mijn preek. En mijn eerste dochter was, wie geeft de Messias eigenlijk? Nou, die komt van God. En we hebben het niet verdiend. We hebben het er niet naar gemaakt. Hij is ons gegeven. Wat is dat nou voor een Messias? Nou, het leek klein te beginnen. Maar het is groot geworden. En als je er ogen voor hebt, zie je het ook nog. Hij heeft de dood al overwonnen. Dat is al gebeurd. Hij zit al aan Gods rechterhand. En het is waar, de duivel gaat tekeer. En toch kan je ergens zeggen, hij is gebonden. Want al gaat hij nog zo tekeer. Nog altijd worden er mensen toegebracht. En de kerk, dat was eerst maar een klein groepje. 120 mensen op de Pinksterdag. Ja, het is niet allemaal geld wat er blinkt, dat weet ik ook wel. En dan moet je bij jezelf beginnen, of het met jezelf wel goed zit. Maar er is wereldwijd een kerk. En hoe komt dat? Je kan allerlei verklaringen erop loslaten. Maar de uiteindelijke verklaring is, de poorten van de hel zullen de gemeente van Christus niet overweldigen. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En dan nog mijn laatste gedachte. De gang van de Messias en de gang van zijn gemeente door deze geschiedenis. En daartegenover de gang van de wereld. Hoe is het met de Messias gegaan? De nederige boom verheven. De droge boom bloeiend gemaakt. Dan denk je aan de gang van Christus via de vernedering naar zijn verhoging. Wij leerden dat vroeger op catechisatie. Kan dat er nog uit het hoofd geleerd wordt. De trappen van vernedering en van verhoging. Het is altijd iets wat schematisch. Maar qua schema klopt het toch. Je kan er nog meer omheen zeggen, dat weet ik. Maar Christus moest lijden. Daar begon het mee. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Dat heeft hij tegen zijn discipelen gezegd. Voor hij ten hemel voert. Dat hadden jullie moeten weten. Welke profetie hebt de Heere Jezus allemaal aangehaald? Naar de emmersgangers toe en naar zijn discipelen. Ik kan me voorstellen op deze profetie. Dat het nederig begon, moest de Christus niet lijden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. In de weg van vernedering naar verhoging. En die opmerking wordt wel eens gemaakt, de gang van de borg is ook de gang van de kerk. Als je het maar goed opvat, klopt het helemaal. Het wordt wel eens zo opgevat en dan klopt het niet, dat zeg ik maar even. Dat je eerst bij kerst bepaald zou moeten worden. En dan bij Goede Vrijdag. En als je dat gehad hebt, dan ga je naar Pasen. En vervolgens hemelvaart. Nou, dat is een onbijbelse zienswijze, die kan je zo weer leggen. Wedergeboren, daar begint het toch mee, tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. Met Christus opgewekt en je zoekt een dingen die boven zijn. Dan kan je niet zeggen, ja joh, dat is iets, dat is maar voor een enkeling weggelegd, dan ben je al veel verder op de weg. Nee, als God zijn liefde uitstort in ons hart, dan gaan wij het oog omhoog heffen en het hart naar boven. Ik zeg niet dat we al die schatten en zegeningen die ons geschonken zijn, direct en vol overzien. Dat doen we nog niet eens woud geworden zijn. Maar het is wel waar. In welk opzicht klopt het wel? Dat de gang van de borg ook de gang van zijn kerk is. Alleen als we met hem lijden, zullen we met hem verheerlijkt worden. Dat moeten we goed vasthouden. Als we niet bereid zijn zijn naam te beleiden voor de mensen, omdat dat lijden smaad met zich meebrengt, dan moeten we er wel op rekenen. Of we moeten nog tot één keer komen. Dat hij onze naam niet beleiden zal voor zijn vader. Wij moeten door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods binnengaan. Maar we mogen ook bedenken, het is maar een verdrukking van enkele dagen. En het weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Ik hoop dat het ons nou duidelijk is, als wij aan Christus verbonden worden, gaan wij in een bepaald opzicht dezelfde gang maken als hij. Hoewel wij met Christus in de hemel zijn gezet, hoewel we met hem opgewekt zijn tot een nieuw leven, we zijn hier nog op aarde, en dan moeten we ons op strijd, lijden, verdrukking voorbereiden. afwichting van binnen. Maar in dit verband denk ik vooral aan verdrukking van buiten. We moeten door vele verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan. Maar hier op aarde blijft het tot de jongste dag een strijdende kerk. En blijft het in ons eigen leven tot onze dood toe een strijd. Bevinden wij ons op vijandelijk gebied. Ik denk aan de nicht van mijn vader in dit verband. Die behoorde bij een gemeente. Ja, er begon van alles te verschuiven. Ze voelde zich er niet meer echt thuis. En toen vroeg ik zijn kennis, maar heb je er nooit aan gedacht om van kerk te veranderen? Ik denk er elke dag aan, zei ze. Waarom doe je dan niks? Ik wacht op God, zei ze. Ik denk er elke dag aan. Aan die overgang van de strijdende naar de triomferende kerk. Ja, dat stond de vragen stellen niet verwacht. Maar zo vatte die nicht van mijn vader het op. Ik zie uit naar de overgang van de strijdende kerk naar de triomferende kerk. Hier, je raakt ook in medechristenen teleurgesteld. De kerk, het is niet alles goud wat er blinkt. De ene gemeente lijkt meer op Christus dan een andere gemeente. Net zoals de ene christen meer op Christus lijkt dan een andere gemeente. En toch, ook als er veel gelijkenis is op Christus, om maar zo te zeggen, is het nog maar ten dele. Wanneer komt het volmaakte? Dat is pas als Christus wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. En dat gaf ik al aan. Als je dan de profetieën van Ezechiël neemt en met name zijn slotprofetieën, je gaat naar het Nieuwe Testament, waar komen die profetieën terug? Als Johannes, de ziener van het Nieuwe Verbond, die zich ook in de geest op een hoge berg bevindt, ziet dat er een stad neerdaalt uit de hemel. En ook dan blijkt er een beek te zijn. En bomen te zijn die altijd groen zijn. Geen tempel, dat had Ezechiël wel voorzien. Maar dan blijkt de vervulling nog heerlijker te zijn dan de belofte ons deed vermoeden. Want daar is het lam, ik gaf het al aan, staande als geslacht. Hoe zal het allemaal zijn? Hoe zal het allemaal lopen? Nou, laten we niet ongezond nieuwsgierig zijn. Het is zaak dat wij anderen de weg wijzen. En hoe het allemaal precies verlopen zal, dat wij bereid zijn. Als het zover is dat Christus een vrijgekochte kerk het nieuwe Jeruzalem binnenbrengt. En dan staat er trouwens verderop in Ezechiël een heerlijke belofte. En ik kan niet nalaten daar nog op te wijzen. En dan ga ik mijn preek besluiten. Gij nu al mijn volk. Ezechiël 34 het slot. Gij zijt mensen. Maar ik ben de Heere uw God. En dan zie je ook als we genade hebben ontvangen. We blijven kleine mensen, nietige mensen. Maar ook mensen die telkens weer falen. Gij nu, o mijn volk, gij zijt mensen. Maar ik ben de Heer uw God. En dan denk je ook aan Psalm 103. Loof de Heer in mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden die al uw krankheden geneest. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Barmhartig en genadig is de Heere, weldadig, groot van goede tierenheid. Daar moeten we het van hebben. Dan kom je ook bij de apostolische geloofsbelijdenis uit. Wat is de schat van de kerk? Dat zijn geen aardse zegeningen, die kan God als een toegift geven. Maar hij kan ze ons ook onthouden. Of al we ze gekregen hebben, weer terugnemen. Maar één ding neemt God nooit terug. De vergeving van zonde, welzalig hij, wiens zonde zijn vergeven. En dat geeft stof tot dank hier in beginsel. En straks zal het volkomen zijn. Dat geven de Heren. Amen. Wij gaan zingen Psalm 98, het eerste vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw. Oh nee. Aan Israël. Ik heb één opgegeven, maar ik bedoel twee. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Psalm 98, het tweede vers. Dus op het bord staat één, maar het moet twee zijn.
zullen danken en bidden. O Heer, uw grote naam, zij dank dat we niet alleen op de eerste dag van de week mogen samenkomen, die dag die met rechte naam draagt, dag des Heren, sinds uw opstanding, o Heer Jezus, uit den doden. Maar dat u ons het zelfs geeft om ook nog op een door de weekse avond bijeen te zijn onder uw woord. Om wijs te worden gemaakt tot zaligheid. Gedenk deze gemeente, ook de broeders van de kerkraad. Hij die redder en leraar mag zijn, zegen zijn bediening. Stoot toch arbeiders uit in uw wijngaard. Gij, o Christus, regeert de wereld ten behoeve van uw kerk. En dan smeken we u of u zelf arbeiders wil geven die het evangelie van uw genade verkondigen. Dit is ook waar we worden niet alle tot een bijzonder ambt geroepen. Maar wie we ook zijn, of we nou veel gaven hebben of weinig gaven, of we gaven zussen hebben of gaven zo. Het is toch de bedoeling dat wij het evangelie met anderen delen. Dat we het voorleven. Dat het niet zo is dat we met ons gedrag afbreken wat we met onze woorden zeggen. Geef dat we uw naam duidelijk belijden, maar ook in liefde. En dat die belijdenis met een godzalige levenswandel verbonden mag zijn. O, zo maak ons uw beeld gelijk. Werk in ons wat u van ons vraagt. O Vader der lichten, hoor ons alleen om Jezus wil, die met u en met de Heilige Geest wordt aangebeden en vereerlijkt. Amen. Dan nog twee versen uit de psalm van Gods verbond met David en zijn huis. Psalm 15, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Psalm 89, vers 15. En ook het 20e, daar lees je van de gang van Christus en ook van zijn kerk. Psalm 89, vers 15 en 20. gaan u heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegen u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.